Lieve mensen, racisme betekent dat sommige mensen vinden dat mensen met een andere huidskleur of afkomst minder waard zijn op grond van die andere huidskleur of afkomst. Volgens het racisme zijn er ook verschillende mensenrassen. En is het ene ras belangrijker dan het andere ras? Wat een enorme misvatting. Volgens het sociaal darwinisme is er een onderscheid tussen diverse mensenrassen. En hieruit wordt er dan de conclusie getrokken dat de ene beter is dan de andere. En deze manier van denken is in de geesten van mensen binnengedruppeld. Ik zal straks ook nog iets meer over zeggen. En vooral in de periode van 1870 tot 1914, waarin een snelle uitbreiding van het aantal koloniën van maar een paar Europese landen, witte landen, in de 19e eeuw plaatsvond. En in 1885 werd bijna heel Afrika verdeeld door enkele Europese landen en die oorspronkelijke inwoners, die werden, om het maar eens even zachtjes uit te drukken, daar niet in gekend. En als je nu nog naar een kaart van Afrika kijkt, dan kun je dat nog zien, hè? Het zijn allemaal rechte grenzen. Normaal is een grens grillig, maar vroeger speelden wij landje pik, ik weet niet of jullie dat ook wel eens gespeeld hebben, met zo'n mes zo, pok. En dan gooi je een mes in het land van de ander, pok. En dan trok je zo, hup, en dan was dat stuk land van jou. Rechte grens. Nou, dat zie je nu nog in Afrika. En ook Amerika kent tot en met de dag van vandaag een lange en ook vreselijke geschiedenis van racisme. Denk aan de Amerikaanse burgeroorlog. De strijd van Martin Luther King. En nu de beweging Black Lives Matter. Daar zou ik nog heel veel meer over kunnen zeggen, maar dat gaan we niet doen. En ook eeuwenlang is met de hand op de Bijbel de slavernij verdedigd. En het gold met name voor de handel in zwarte slaven door blanke machthebbers. Want slavernij was immers een geaccepteerd fenomeen in Bijbelse geschriften. De heerschappij van blank over zwart werd verdedigd, en dat hebben we net gelezen, met een beroep op de vloek van Noach, heet dat. Over zijn zoon Gam en diens nakomelingen. Gam had zijn vader te schande gemaakt. En daarvoor moest hij boeten. Hoe dan? Nou, hij en zijn nageslacht zouden voortaan de knechten van zijn broers en hun nageslacht zijn. En een van Gams zonen was Koes. Ik zei eerst Kus, maar ik werd door een dominee verbeterd. Nee, Koes, maar ik vond Kus zo ja, een beetje wel leuk. Een hele erge ding, zeg maar. En vaak is aangenomen dat de nakomelingen van Koes, dat dat de Ethiopiërs waren. En dat uiteindelijk de conclusie was, ja, hoe krom kun je denken, maar zo is wel gedacht, dat God kennelijk wil dat de blanken de zwarte Afrikanen tot hun slaven maken. En de apartheidswetten in Zuid-Afrika kregen zo het stempel van Bijbelse goedkeuring. Nou. Professor Schreder, ik heb dit eerder verteld, hersenspecialist, heeft aangetoond dat als wij mensen ontmoeten die op ons lijken, er binnen een seconde een stofje wordt afgescheiden in de hersenen, dat een geluksgevoel veroorzaakt. En een extra verlangen geeft om daarbij te horen. Kijk bijvoorbeeld naar de Oekraïners. Die worden over het algemeen met open handen, open hart ontvangen, over het algemeen. En met andere mensen die veel minder op ons lijken, die ook vreemdere culturen hebben, gaat dat een stuk moeilijker. Dat heeft daar ook mee te maken. Maar omgekeerd geldt ook, als wij mensen tegenkomen die niet op ons lijken, wordt in onze hersenen, dat is evolutionair bepaald, een stofje afgescheiden die een angstgevoel oproept. En dat stofje zit in hetzelfde gebied van de hersenen wat verantwoordelijk is voor pijn, om pijn aan te geven. En zegt eigenlijk, pas op, houd afstand. Wees op je hoede. Dat kan natuurlijk ook een positieve bedoeling hebben, natuurlijk. Maar vooral ook negatief. Neurologisch onderzoek heeft aangetoond dat de mens minder empathisch kan zijn ten opzichte van iemand die er duidelijk anders uitziet dan hij. Het is dus zaak om je hiervan bewust te zijn. Want zonder bewustwording kun je het ook niet veranderen. En daarom vind ik het verhaal uit het boek De Meeste Mensen Deugen, van Rutger Bregman. Ik geloof kort dat jij ooit ook een keer daar... Ja. Ik heb er ook een paar weken, alweer een maand geleden, een stuk over op de website gezet. Dat vind ik zo'n fantastisch hoofdstuk. De Meeste Mensen Deugen, van Rutger Bregman. En dat is het hoofdstuk over haat, racisme en vooroordelen. Maar voordat ik dat verhaal wil vertellen, kort, is het natuurlijk ook belangrijk om antwoord te geven op de vraag van, hoe breng je dan die gezworen vijanden weer bij elkaar? Hoe had je nou kunnen voorkomen dat, wat ik vanmorgen op de radio hoorde, die witte man die die winkel je kunt het natuurlijk niet altijd voorkomen, maar die winkel binnenloopt en zo drie zwarte mensen doodschiet. Hoe had je dat nou van tevoren kunnen voorkomen? En dat was ook precies de vraag waarmee de Amerikaanse psycholoog Gordon Allport al in 1956 door Zuid-Afrika trok. En de apartheid was toen al ingevoerd. Gemengde huwelijken waren verboden. En in hetzelfde jaar werd een wet aangenomen die de betere banen reserveerde voor de witte mensen. En deze psycholoog had twee vragen. Waar komen vooroordelen vandaan? Nou, daar hebben we net al een beetje over gehad. En de tweede vraag is, hoe voorkom je die vooroordelen? En het antwoord was, ja, heel simpel, maar blijkbaar heel moeilijk. Contact. Niets meer en niets minder. Hij stelde dat als zwart en wit elkaar zouden ontmoeten, op school, op het werk, in de kerk of waar dan ook, dan zouden ze elkaar beter leren kennen. En bekend maakt bemind. En dat toonde hij dan aan door bijvoorbeeld op de rassenrellen van 1943 in Detroit te wijzen. Vreselijke rellen. Maar de mensen die buren waren, gingen tijdens die rellen niet met elkaar op de vuist. Van verschillende huidskleur dan, hè? Sterker nog, ze beschermden elkaar. En de studenten van de Wayne University gingen ook gewoon vreedzaam naar hun lessen tijdens Bloody Monday. Ook een verschrikkelijke neerslaan van een opstand. In het Amerikaanse leger was het niet de bedoeling dat in de Tweede Wereldoorlog witte en zwarte soldaten samen gingen vechten. Ja, dat was natuurlijk not done. Maar in het heetst van de strijd, als het erop aan leven en dood, was het natuurlijk wel eens een keer gebeurd. Een onderzoek toonde later aan dat het aantal witte soldaten dat een hekel had aan zwarte soldaten, maar wel met hen gevochten had, hele andere opvattingen hadden daarna. Maar desalniettemin nam het racisme in Zuid-Afrika toe. Dusdanig dat er op een gegeven moment een hele ernstige burgeroorlog dreigde. En hier begint dat verhaal, die prachtige verhaal, misschien hebben jullie het wel eens gehoord, over die twee broers. Een eenijige tweeling. En ze heten Constant, ik zeg het maar even in het Nederlands, en Abraham Viljoen. Constant en Abraham. En zij waren Afrikaners en hun familie behoorde tot een onderdrukt volk. En Abraham schreef zich in voor een studie theologie, terwijl Constant voor het leger koos. En terwijl Abraham in Nederland en Amerika studeerde, vocht Constant in Zambia en Angola. Abraham raakte bevriend met studenten over de hele wereld en Constant voelde een steeds hechtere band met zijn militaire kameraden. Je zou kunnen zeggen, waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet. Maar de broers groeiden wel heel erg uit elkaar. Abraham begon zich te realiseren die theologie studeerde, dat de apartheid waarin hij was opgegroeid een ontzettend misdadig systeem was en eigenlijk lijnrecht inging tegen alles wat de Bijbel hem leerde. Ook al stonden er een bepaalde stuk in. En toen hij terugging, en dat ook liet merken, werd hij door vele witte Zuid-Afrikanen als deserteur, landverrader gezien. En Constant werd intussen een van de populairste soldaten van Zuid-Afrika. Zo populair dat hij het uiteindelijk schopte tot het hoofd van het Zuid-Afrikaanse leger. En er wordt ook de marine en de luchtmacht bij. Dus een hele hoge positie. En als ik dat vertel, dan is het 7 mei 1993. Meer dan 3 jaar nadat Nelson Mandela op 11 februari 1990 werd vrijgelaten. En die beelden kennen we, hebben we misschien al op ons netvlies. Dan zie je hem zo lopen met Winnie. Maar tegelijkertijd, en dat was toen niet direct in het nieuws, liefst 15.000 witte Afrikaners bijeengekomen in een rugbystadion. 100 kilometer ten zuiden van Johannesburg. En een van de sprekers is Eugène Terblanche, de voorman van de Afrikaner Weerstandsbeweging. Al jaren gefascineerd door Adolf Hitler. En zijn knokploeg is een soort Ku Klux Klan, maar dan nog veel gewelddadiger. En het stadion vult zich met woede en angst. De mensen worden ook wel bittereinders genoemd. Door tot het bittere einde. Ze zijn bang voor de vernietiging van hun hele cultuur door de zwarten. Ze missen nog een aanvoerder die hen voor kan gaan in die laatste grote vrijheidsstrijd. En dan wordt uiteindelijk Constant, dus een van die twee broers, uitgeroepen tot hun grote leider van een nieuwe organisatie. En die heet het Afrikaner Volksfront. Met die vlaggen die heel erg leken op die hakenkruisvlaggen van Hitler. Dus een leger dat zich voorbereidt op een oorlog en multiraciale verkiezingen moeten voorkomen. In slechts 2 maanden wordt een leger van 150.000 Afrikaners op de been gebracht. Wordt er nagedacht over een aanslag op Nelson Mandela. Of een massamoord op 15.000 zwarte mensen in West-Transvaal. En die dan dumpen in een massagraf en dan lekker afschrik-effect, zeg maar. Een burgeroorlog dreigt, ook al is Nelson Mandela vrij. 100 kilometer verderop in Johannesburg zit Constants broer Abraham. Hij is misschien de enige die zijn broer, die hij 40 jaar niet meer heeft gezien, nog op andere gedachten kan brengen. 40 jaar, maar nu is het moment. Uiteindelijk ontmoeten ze elkaar, doet Abraham zijn broer een voorstel dat hij in het diepste geheim vooraf met Mandela heeft uitgewerkt. Om rechtstreeks te onderhandelen over de positie van zijn volk met de leiding van het ANC. Constant heeft 9 toenaderingspogingen van andere mensen allemaal afgeslagen. Maar dit keer reageert hij toch anders. Want dit is zijn broer. En zo gebeurt het dat op 12 augustus 1993... een eeneiige tweeling aanbelt, dat vind ik echt een waanzinnig verhaal, bij een villa in Johannesburg en opengedaan wordt door Nelson Mandela. En dat is een historisch moment. De vrede stichten tegenover de man die een oorlog wil beginnen. Nelson Mandela was vroeger natuurlijk ook het een en ander gewelddadigs op zijn kerfstok. Maar goed, en hoe geweldig is het dat Mandela de militair toespreekt in zijn eigen taal. En zegt, er kunnen geen winnaars zijn als wij elkaar de oorlog verklaren. En dat is het begin van 4 maanden geheime onderhandelingen. En uiteindelijk besluit de oud-generaal, die een steeds grotere bewondering kreeg voor Mandela, de wapens neer te leggen en mee te doen aan de verkiezingen. En dat vind ik gewoon een verhaal van hoop. Vind ik echt een verhaal van hoop. Is nou alles koek en ei dan? Nee. Maar wel toen een dreigende burgeroorlog voorkomen. En dan moet ik denken aan een tekst van Jezus. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Die mensen daar op dat moment waren vredestichters. In de bergreden. En ook in het stuk wat wij gelezen hebben uit Korintiërs spreekt Paulus hele duidelijke taal, vind ik. In het koninkrijk van God is geen plaats voor een mens die zich meer waard vindt dan een andere mens. Onbestaanbaar. Belangrijk is, zegt Paulus, dat men de geboden van God in acht neemt. Zoals, je zult niet stelen, daar werd niet geld mee bedoeld. Je zult niet stelen de waardigheid, het respect, de vrijheid van je medemens. Of de overbekende uitspraak, heb je naast lief als jezelf. In het evangelie is geen plaats voor racisme, voor slavernij, voortkomend uit racisme. Want in vers 22 staat, want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer. Net zoals degene die als vrijman geroepen is, een slaaf van Christus is. En dat zie ik dan niet negatief, slaaf van Christus. Zo van, nee, gewoon iets wat je mooi vindt, dat je daar eigenlijk niet meer zonder kunt, zeg maar. Een soort positieve verslaving. Het gaat elke keer weer om de liefde van God. En daarom wil ik graag eindigen met het volgende gedicht. Mijn God, hoe kon het gebeuren dat uit al die mooie kleuren één kleur zegt, ik ben beter dan anderen. Jullie zijn niet in mij te veranderen. Ik ben witter dan wit en beter dan best, ver boven de rest. Maar dat witte hart, kei en keihard, schreeuw tegen zwart. Breek, buig, kruip, kniel, jij mens zonder ziel. Jij zwarte bladzijde vol verdriet. Jij verdient jouw vrijheid niet. Mijn God, hoe kon dit gebeuren met zoveel mooie kleuren? In netten gevangen, vrijheid gekooid, zelfwaarde, respect op brute wijze vermoord. Zoveel levens, ongehoord. Weggerukt, weggesleept, neergekwakt, vechtend om te blijven leven, maar steeds verder verzwakt. Ben jij te zwak? Overboord gegooid. Niet zomaar, maar verzwaard met stenen. Een waardevol mens zomaar verdwenen. Weg in één tel. De waanzin naar de bodem van de hel. Dan denkt een lieve, mooie vrouw die daar op dat slavenschip met haar babytje, terwijl ze haar baby omarmt. Wat hou ik toch veel van jou. Ik wil weg van de dood naar het leven. En ik spring overboord. Laten we niet vergeten. Iedereen moet het weten. Dit nooit meer. Laten we gedenken. Elke keer. Laten we dat met dezelfde kracht proberen te hopen. En strijden tegen onrecht. En in gevecht. Als die slaven van wel eer, die steeds weer in opstand kwamen elke keer. Het lichaam gevangen, maar nooit het verlangen om vrij te zijn, verlost van die afschuwelijke pijn. En eigenlijk hebben wij geen recht van spreken als witte mensen. Maar toch, wij zijn allen mens. Respect en liefde intens. Dit nooit meer. Ontferm u, Heer. Vergeef ons onze schuld. Onze harten naar elkaar met liefde vervuld. Kitty Kotti, de ketenen verbroken. Kitty Kotti. En daarom, wij zijn elkaar als navolgers van Christus, roepen wij nu luid. racisme de wereld uit. Zullen we een keer met z'n allen luid roepen? 1, 2, 3. Racisme de wereld uit. Amen.